Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metstenbedderij, Stichter Tuin- en Serremeubelen en Neco Ship Supply.
Goedendag, welkom bij FC Rijnmond, onze maandageditie met aan tafel Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. Arie, de Kuip heeft al afscheid genomen van Arne Slot. Vond je het indrukwekkend?
Nou, indrukwekkend. Ik ben niet zo gauw onder de indruk van dat soort dingen.
Maar ben jij dan wel van onder de indruk?
Nee, nergens van. Maar ik vond het wel een hele leuke sfeer. En het moest ook even gebeuren in deze wedstrijd. Want de volgende wedstrijd is dat hele vak volgens mij leeg.
Ja, een gedeelte, ja.
En dus hij is een straf in ieder geval. Maar in ieder geval, dat is een ontzettende... En ook een wedstrijd die je wel voor zich voor de leende. Een 5-0 overwinning, mooie goals. Een aantal dingen gebeurden waardoor je ook weer wat hoop kreeg voor bijvoorbeeld Jiménez die er twee inschieten. Weet je, voor de sfeer was het fantastisch. En hij speelde het prima mee, Slot.
Ja, voor mij een klein beetje tegen wil en dank. Maar ja, de sfeer gisteren in het stadion, ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, was wel weer ongekend. Hè?
Ja, ik vond vooral dan die laatste 10, 15 minuten waren dan wel heel bijzonder. Als je dan inderdaad het publiek ineens hoort zingen. Dat je dan denkt, wat zingen ze nou eigenlijk? Want het gebeurt niet heel vaak. Dat
Gaan staan
voor Arne Slot inderdaad. Ja. Dat je denkt van, wat zingen ze? En dan hoor je net, doe je oortje uit en dan hoor je net echt heel goed. Ja, dan zie je dat echt het hele stadion gaat staan. Ja, hij wordt op handen gedragen in de Kuip. Dus wat dat betreft ook echt wel een gave sfeer. En hij moest na afloop ook naar voren. Dat wilde hij niet om de mensen op de noordzijde toe te zingen. Het was wel heel gaaf om te zien.
We kunnen vaak kritisch zijn over voetbalsupporters, Sjoerd. En dat is vaak ook terecht ook. Maar zo'n avond als gisteren, daarin onderscheidt Feyenoord zich?
Ja, dat willen jullie natuurlijk graag horen.
Nee, dat is gewoon een vraag eigenlijk.
Nee, tuurlijk. Het is fantastisch. Maar het is niet zo dat dat bij andere clubs per se niet kan. Ik moest namelijk terugdenken aan Dortmund, toen ze afscheid namen van Jurgen Klopp.
9 jaar geleden.
9 jaar geleden. Die werd ook heel groots uitgezwaaid als een soort held.
Ja.
En dat gebeurde nu ook. Nee, dat is fantastisch. En het gebeurt ook. Het maakt het ook nog uitzonderlijk dat het bij een trainer natuurlijk gebeurt. Want dat zie je zelden dat een trainer op die manier door de voordeur weggaat.
Alweer een dwarsverband tussen Klopp en Slot. Gaan we het zo meteen nog wel eventjes over hebben. Ja, er viel Arne Slot dus flink wat waardering ten deel gisteravond in het Feyenoordstadion.
Ik heb het als heel bijzonder ervaren. En dat al die jaren dat ik hier ben, is er geen dag geweest dat ik die waardering niet gevoeld heb. Maar zo extreem als vandaag natuurlijk ook niet. Dus dat is ja, heel bijzonder om dat mee te mogen maken. Het leuke was nog, nou, dit verhaal gaat vast de krant halen, maar mijn zoon had nog één wens in de 3 jaar dat hij hier was. En dat was dat hij tussen de harde kern zou kunnen staan. En ik zag net al de videootjes voorbij komen dat hij daar luidkeels ook aan het meezingen was. Dus misschien was hij wel degene die het elke keer aan het inzetten was. Maar zijn droom is uitgekomen dat hij tussen de harde kern en de wedstrijd van Feyenoord mag bekijken.
Ja, nou, stoer van de zoon van Slot. Nou, zo liet het legioen zich van een mooie kant zien. Maar de selectie liet zich gisteren na afloop ook van een hele lieve kant zien.
Ja, je hebt het over dat jongetje Mats inderdaad pas geleden te horen gekregen dat hij kanker heeft. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel een van de mooie dingen die dan ook wel weer bij de voetballerij komt kijken. Weet je, bijvoorbeeld het altijd, we vinden het goed of we vinden het niet goed. Maar dit zijn allemaal van die dingen die heel vaak dan een beetje op de achtergrond ook gebeuren.
Dus hij mocht de kleedkamer in.
En dan mag hij binnenkort volgens mij zelfs mee het veld ook op.
Met Jiménez in de wedstrijd tegen Excelsior mag hij aan de hand van de spits.
Ja, wat spelers ontmoeten en dat is dan ook alweer het mooie als je dan zo bekend bent als dat voetballers zijn. Dat je dan ook op zo'n moment wel iets terug kunt doen voor mensen die altijd achter jou staan. Dat je nu ook laat zien dat het ook andersom zo is. Dus dat was wel, vind ik altijd wel bijzondere momenten om zo te horen.
Zeker, dat was heel bijzonder. Sjoerd, even een makkelijke vraag voor jou. Hoe historisch zijn deze 3 jaar onder Slot nou geweest voor de geschiedschrijving van de club?
Ja, heel historisch. Ik denk dat Feyenoord sinds de jaren 70 niet meer aaneengesloten 3 jaar zo toch wel constant gepresteerd heeft. En dan kun je naar de prijzen, de finale, de beker, kampioenschap. Maar gewoon ook qua voetbal, qua uitvoering van het spel, herkenbaarheid van het spel. Dat is zelden voorgekomen. Er kwam in, ik ga maar na, 2017 bijvoorbeeld een dipje op. 99, 93 kampioenschappen, dat duurde ook nog wel eventjes. Maar dat bleef ook niet zo lang goed en constant. En nu wel. Dus dit is wel echt bijzonder. Ja.
Wat ze in die 3 jaar goed gedaan hebben, is toch het aanzuiveren van de selectie. En dat is vaak het probleem. Je hebt een heel goed jaar. En zeker als het sporadisch gebeurt, zoals bij Feyenoord. Ajax en PSV zijn wat vaster hè, in hun prestaties geweest de afgelopen 30 jaar, noem ik het maar even voor het gemak. En nu hebben ze voor het eerst eigenlijk wel dat het elftal er niet minder van werd over het algemeen, maar juist misschien wel iets beter. De enige smetje vind ik, de wedstrijden tegen Roma, tegen AS Roma. Dat is volgens mij de enige smet op die 3 jaar. Je verliest je finale, je wordt een keer uitgeschakeld door ze. Je weet wel dat, en dan ook op een manier dat het niet eens helemaal nodig is, zeg maar. Je hebt het gevoel van, nou die hadden we ook kunnen winnen. Mm-hmm. En dat is het enige smetje in die 3 jaar, wat mij betreft.
En je hebt ook het idee dat die spelers die dan werden aangetrokken onder Slot, dat hij ze ook altijd...
Ja.
Beter maakte.
Nou ja, hij lijkt het meest op trainers zoals Van Gaal en Adriaans ook. Een beetje, nou schoolmeester is misschien niet het juiste woord bij hem. Maar wel dat ze heel erg goed kunnen overbrengen wat ze willen. Wat ze willen met jou individueel, maar ook als team. Hè, een team, een speelwijze zeg maar uitdiepen. Dat kan hij. Hij kan het heel goed overbrengen en dat kan niet iedere coach.
En dan wordt het ook voor spelers ook zoveel makkelijker. Want je hebt vaak de indruk, hè, als het niet functioneert bij een team, bijvoorbeeld bij Ajax dit seizoen, dan denk je, die spelers kunnen er helemaal niks van. Dat is natuurlijk onzin. Het is zo bepalend hoe een trainer met die spelers werkt en hoe die zijn stempel op zo'n team drukt. Kijk naar het elftal waarmee ze de Conference League haalden. Als je die spelers individueel bekijkt, of de finale halen. Als je die spelers individueel bekijkt, dan denk je van, nou ja, dat is... modaal subtop, zou ik maar zeggen. Maar onder Slot werden die spelers alleen maar beter.
Ja.
Dus dit seizoen natuurlijk weer zo.
En als je er voldoende verbetert, dan wordt de rest ook weer meegetrokken natuurlijk. Maar het wordt ook weer voor het komend seizoen weer diezelfde opdracht met een andere trainer. Maar wel weer diezelfde opdracht om dat niveau weer aan te zuiveren. Want er gaan een aantal spelers, en goede spelers, vertrekken.
Dit gaat over het voetbal, Dennis. Als je nou binnen de organisatie een paar zaken zou moeten aanstippen die onder Slot zijn opgeklopt... Waar moeten we dan aan denken?
Ja, ik zit nog te denken aan wat jij net ook zegt. Een van de dingen die je van spelers ook vaak terug hoort, is als ze aan de voorkant een bespreking hebben en Slot zegt, deze 3, 4, 5 dingen gaan in de wedstrijd gebeuren. Dan gebeuren die 3, 4, 5 dingen. Ja, dan weet je dat je als speler altijd op zo'n trainer terug kunt vallen. Communicatie is denk ik heel belangrijk. Hij komt uit een gezin met leraren, uit een docentenfamilie. Dus dat zal hij ongetwijfeld wel een beetje opgepikt hebben in zijn manier van overbrengen. Sowieso manier van spelen, communicatie, ik denk dat dat vooral ook belangrijk is. En als je dan inderdaad spelers beter maakt, wat uiteindelijk weer veel geld oplevert, en je dus betere spelers kunt halen en op een hoger niveau kunt gaan acteren, ja, is dat denk ik wat eigenlijk de erfenis van Arne Slot zal zijn.
En Sjoerd, hij is charmant. Hij is intelligent bovendien. Gaat hij, jij volgt het Engels voetbal ook nauwgezet voor het AD, gaat hij de Britse media ook in zijn binnenzak krijgen?
Ik denk het wel, ja. Je hebt in Engeland heb je zeg maar de school van trainers die niets zeggen. Dus die hele saaie, suffe antwoorden geven. Want die zijn een beetje bang dat ze daarmee gepakt kunnen worden. Maar je hebt ook de school, zeg maar die Jurgen Klopp hoek. Daar heb je nog wel een paar van die types van. Die zijn juist zo charmant en zo communicatief. Dat ze ook nooit gepakt kunnen worden. In de zin van, natuurlijk kunnen ook wel eens een keer een relletje hebben. En als het minder gaat, krijgen ze ook kritiek. Maar daar is altijd toch ook wel een soort van bewondering voor bij de pers. En dat laatste zie je natuurlijk bij Slot ook.
Nu al, hè?
Nu al. Ze gaan er met boter en suiker in.
Ze gaan er met boter en suiker in. Slot.
Nee, maar het blijft wel natuurlijk cruciaal dat je resultaten ook behoorlijk zijn. Je kan best wel eens even een paar potjes verliezen. Maar er moet wel iets van zichtbaar zijn van, hè, hij is goed bezig.
Nee, maar de grote vraag bij Slot wordt, over 6 maanden is hij dan nog steeds zo als het even wat minder gaat. Als ze 5e staan. Wat natuurlijk kan. En dat daarin is hij nooit in Nederland echt op de proef gesteld. Want hij heeft natuurlijk eigenlijk bij alle clubs alleen maar succes gehad.
Weinig tegenslag gekend. De Britse media komt nu al naar Rotterdam. En die bejegent Slot dan met een glimlach en een twinkeling in zijn ogen.
It looked very much like they were saying goodbye to you and you were saying goodbye to them.
I think I agree on that it looked like that. But from all the rumors in the media, I think they are expecting me to leave. Yeah, that is something we could... We could say.
Hi, Arne. Lewis Steele from the Daily Mail.
Lewis Diaz?
Lewis Steele.
Oh, okay.
You'll watch it when you get a chance, next couple of days.
If the official confirmation is there and I'm 100% sure that I will go there, I don't think I only watch this game. I will watch a lot of games from them. And then could be that I watch this one as well, yeah.
Ja, en nog even het knikje. Ja, dit doet hij zeer geraffineerd.
Maar hij begint altijd met een glimlach. Hè? Dat doet hij al. Ook als je tegen Zwolle of tegen Fortuna heeft gespeeld. Als er een vraag gesteld wordt, begint hij altijd even te lachen. En dan komt het antwoord. Dus dat ontspant ook een soort.
Ja. Die Gary van Sky Sports, die altijd hier naartoe wordt gestuurd om trainers aan de tand te voelen.
En afgelopen vrijdag een reportage mee uitgezonden.
Okay,
geweldige vent.
Ja, nee, maar die wordt natuurlijk heel vaak een beetje afgeserveerd met hele korte antwoorden. Weet je wel, met Van Gaal en Ten Hag. Die houdt het dan heel kort. En Slot bespeelt ook zo'n man fantastisch. Dat was vorig jaar al zo, toen hij bij Spurs in de belangstelling stond.
Ja. Maar buiten zijn trainingskwaliteit is dat natuurlijk ook een hartstikke mooie kwaliteit. Ja. Dat je verbaal en communicatief heel sterk bent als coach. Dat is in deze tijd zeker ontzettend belangrijk geworden.
Wat zijn we positief, mannen, over de vertrekkend trainer van Feyenoord. Harry, gisteren tijdens Feyenoord PEC Zwolle moest jij in de 67e minuut ook aan Jozef denken?
Omdat Jiménez gelijk achter die bal ging staan. In principe wel, ja. Dat was inderdaad, daar heb je gelijk in. Hij maakte hem ook uitstekend af. Want ik maakte me toch wel zorgen als je de afgelopen maanden hem bezig ziet. Maar het is wel goed, ook voor de prijs, dat hij toch weer een paar goals heeft gemaakt.
25 minuten meegedaan, 2 goals, 1 assist.
Ja. Misschien dat hij in de komende wedstrijden ook nog van waarde kan zijn. En dat hij dan toch iets meer gaat opleveren. Want die prijs was volgens mij 15 miljoen gezakt in 3 maanden. Ja, dat is nogal wat. En hij wil zelf graag weg. En ik zou toch het ijzer smeden wanneer het heet is. En naast Ueda een nieuwe spits zoeken.
Maar het is niet zo heet meer, de ijzer.
Nee.
Dat is het hele punt. Hè?
Nee, maar het is nog steeds een waardevolle spits die heel veel miljoenen op gaat leveren. Alleen, hij heeft er wel naartoe bijgedragen dat die prijs behoorlijk ingekakt is. En nou, dan moet je toch maar hopen dat er ergens in de subtop een club bereid is misschien wel richting de 40 miljoen te denken.
Ja, maar jij zegt, ze moeten dus op zoek naar een nieuwe spits. Een eerste spits of een tweede spits?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat Ueda echt aanpassingsmoeilijkheden had. In België heeft het uitstekend gedaan, heb ik begrepen. Nou, dat is ook een competitie waar volgens mij beter verdedigd wordt dan in Nederland. Want in Nederland is het natuurlijk krankzinnig. Dat is slecht. Dus echt. Ik heb weer in de hele weekend met verbazing. Het mooiste voorbeeld is Lammers. Die heeft bij Heerenveen toen geweldig gepresteerd.
Je bedoelt de spits van Utrecht, hè?
De spits van Utrecht. Die scoorde aan de lopende band. Hij gaat naar het buitenland, nooit meer een goal gemaakt. In Duitsland niet, in Italië niet en in Schotland niet. Hij kloopt alles bij elkaar 5 goals in 4 of 5 jaar. En hij gaat naar Nederland en hij scoort weer aan de lopende band. Nou, dat zegt al genoeg. Hij komt weer helemaal tot leven. Nou, dat is met Jiménez natuurlijk ook een beetje. En dat soort spitsen. En Luc de Jong, en noem ze maar op. Hoewel Luc de Jong ook in Spanje volgens mij goed presteerde. Zeker. Maar het is wel een walhalla voor spits. Hè? Als je een beetje leek bent en je staat een paar keer op de goede plek. Dus zelfs Geertruida kan het spitsen nog voordoen door slim te lopen en dan staat hij gewoon.
Je hebt nu gewoon 7 competitiegoals gemaakt, Geertruida.
Dat hadden er nog meer kunnen zijn, want hij is heel vaak in die positie geweest. Dat is gewoon een kwaliteit van hem. Even slim lopen. Hij deed nou ook weer even om. Die nou afscheid neemt, die aanvoer.
Van Polen.
Ja. Daar liep hij zomaar even zo. Ja, het is krankzinnig. En wat dacht je bij Sparta, wat daar gebeurde?
Ja, 2 keer.
Daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Ja. Maar het is krankzinnig. Zoals slechter als er verdedigd wordt. Maar
volgens mij vind je het krankzinnig.
Het is, dat is toch niet normaal?
Het is altijd heel anders, toch?
Nou ja,
tenminste verdedigd.
Nou ja, er waren wel veel betere verdedigers natuurlijk. De hele competitie was veel sterker toen. Maar dat had ook te maken met dat er maar een beperkt aantal mensen naar het buitenland mochten, natuurlijk. Hè. Dus,
Sjoerd, denk jij dat Ueda klaar is om de spits van Feyenoord 1 te worden?
Nou, nee, hij is er nog niet helemaal klaar voor. Maar hij zou het wel kunnen worden. Je ziet ook wel dat hij wat heeft, dat hij wat speciaals heeft. Dus het is niet zo dat je hem af moet schrijven. Je had alleen net gehoopt dat eigenlijk na de winterstop, dat ze eigenlijk allebei verder zouden zijn. Dat Jiménez nog gewoon een beetje dicht bij zijn oude niveau zou zijn. En dat Ueda ondertussen net iets meer had aangepikt. Het is eigenlijk van allebei 20% te weinig na de winterstop geweest. Nou,
Arno Slot even over de spitspositie. Gisteren viel de keuze dus uit voor Ayasa Ueda.
Ajax heeft het grote nadeel dat Santiago zeker in de eerste fase van het seizoen een hele goede fase heeft gehad. Tweede seizoenshelft ging het met ups en downs. Maar heeft hij wel altijd het vertrouwen van mij blijven behouden. En ik denk dat Ajax vandaag een prima goal maakt. Had er 2 moeten maken met de strafschop. Die hij overigens zelf veroverde. Dus je ziet heel duidelijk dat hij groeiend is, dat hij fitter wordt. En als Ayasse vanaf dag 1 of vanaf minuut 1 gaat spelen, 20, 30 wedstrijden, dan gaat hij er net zoveel maken als Santiago, ben ik van overtuigd.
Dat zegt toch ook iets? Hij zegt over dat vertrouwen. Ja, Santiago bleef dat vertrouwen houden. Dat voelt zo'n Ueda dan ook. Hè? Dat hij denkt van ik ben altijd die tweede spits. Dan moet je het maar met die minuten doen die je dan krijgt. Maar dat vertrouwen, als je dat gaat krijgen van een nieuwe trainer dadelijk, dan kan dat nog wel eens ook wel doorslag geven daarin.
Hij mist overigens ook nog een strafschop natuurlijk. Ueda, wat is er toch met de strafschoppen en Feyenoord dit seizoen?
Ja.
Jiménez heeft 2 gemist.
Laatste 5-3 gemist.
Paschal miste tegen Celtic.
Ja, maar ze worden ook verkeerd genomen. Dus daar begint het mee.
Dat was een ideale bal voor een keeper.
Ja, als je half hoog, half hoog, niet helemaal in de uiterste hoek. En dan half hoog. Dus waar een keeper het snelste bij kan zijn. Nou, dan gaat het alleen maar om dat hij de juiste hoek kiest, natuurlijk, zo'n keeper. Want dat deed hij bij Jiménez dus niet. Maar het is toch ook wel trainbaar, bepaalde dingen. En als jij een bal half hoog inschiet, heb je er niet over nagedacht.
Mm. En toch misschien ook wel een beetje jezelf die extra druk opleggen. Van oké, dit is mijn moment. Ik heb er al eentje gemaakt. Ja. Ik moet deze ook maar gewoon
even normaal gesproken is het wel zo dat het makkelijker wordt als je er alleen in het net hebt liggen, natuurlijk. Ja. Dus hij had al een belangrijke goal gemaakt. Die 1-0 is heel belangrijk, hè, tegen zulke ploegjes. En daardoor kan je een grotere uitslag eruit uithalen. Maar dan is het normaal wel zo dat vertrouwen is dan optimaal als je een goal gemaakt. Dan schiet je er wel 2 of 3 binnen. Die Haaland, als je die een strafschop geeft, dan gaat hij er 4 maken in een wedstrijd.
Ja, ja, nee, dat deed hij ook een
zo werkt dat bij een spits.
Ja. Ja. Leg mij nog even uit, Sjoerd. Bij de strafschop van Jiménez loopt Jan Baks veel te vroeg in. Dat hebben we later in de herhaling goed kunnen zien. Waarom grijpt de VAR daar niet in? Want die checkt toch altijd alle doelpunten?
Nou, leuk dat je mij vraagt om de uitleg over te geven. Ik snap er helemaal geen klote van.
Nee, ik heb de uitleg wel gehoord.
Ja, ik heb de uitleg ook
gehoord. Maar ik snap hem
nog steeds niet.
Nee, de scheidsrechter moet het beoordelen. En dan kunnen
maar de VAR checkt, VAR checkt doelpunten. Altijd. Ja. Maar dus niet als er een goal valt uit een strafschop.
Het is mij echt een raadsel. Ik hoorde ook die uitleg, precies wat jij zegt. De scheidsrechter had het ook beoordeeld. Of die had het niet beoordeeld juist. Volgens mij was dat het. En dan kan de VAR niet ingrijpen. Maar het lijkt mij juist een schoolvoorbeeld.
Ja.
Maar goed.
Nee, okay. Die regels worden gemaakt door scheidsrechters. Ik heb het al vaker gezegd. En zolang dat het geval is, blijven we allemaal ellende houden. Je moet ook alleen maar naar doellijntechnologie. Ik zag
als er doellijntechnologie was geweest gisteren, had het bij Rus natuurlijk wel 3-0 gestaan.
Ja. Ja, ik heb die bal een paar keer teruggezien. Ja, hij is dan net niet over de lijn. Maar dan zie je dat shot en dan is die hand er nou bij of is die hand er nou nog een stukje vanaf. Ja,
de bal van Hansko, hè, voor de duidelijkheid.
Van Hansko inderdaad, die via de...
Hij was natuurlijk grotendeels over de lijn. Maar als hij 1 millimeter boven de lijn is, dan telt hij niet.
Ja. Nee, maar die VAR die kan bepaalde dingen helemaal niet goed beoordelen. Ik zag nog een steekpaas op Min.
Van RKC?
Ja, en die wordt dan... En dan laten ze zien op het moment dat de bal nog aan de voet zit. En dan zie je Min al een beetje zo voorover hangen. Bijna buitenspel. Maar als die bal loslaat, dus een fractie later, staat hij wel buitenspel. Maar dat is niet... Dat kan je op tv of op band of hoe ze het ook bekijken, kan je dat helemaal niet zien. Dat is zo'n grijs gebied. Dus daar moet je mee stoppen. Gewoon de grensrechters weer hun werk laten doen. Die staan er echt als jokers bij. Die laten het spel 5 minuten doorlopen en dan gebeuren de meest gekke dingen dan soms. En alleen die doellijntechnologie, dat is de belangrijkste. Dat een bal wel of niet over de lijn is. En die hebben we volgens mij in het begin ooit een aantal jaren geleden gehad. Ik kan me nog herinneren met die keeper dat hij die bal zo naar zich toe trok. Nou ja, dat zijn de momenten dat je zegt van ja, dan hebben we dat aan.
Rest, even in de Kuip,
het voetbal, allemaal grijze gebieden. Of het nou om strafschoppen gaat of buitenspel, het is niet te zien.
Ja. Hansko trouwens, heel even kort nog wel aanstippen. Maakt niet uit waar je die achterin neerzet. Centraal achterin, linksback.
Nee, maar dat is echt, als je nou de alle aankopen van Arne Slot op een rij zet.
De beste?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Gewoon in alles, als je alles vergelijkt, aankoopprijs, leeftijd, de manier waarop hij op alle posities inderdaad kan voetballen. Ja, ze hebben meer goede spelers gehaald. Wiever is ook een schot in de roos geweest, maar hij...
Ja. Nou, hij werd voor het eerst gewisseld.
Nee, maar dat had nog geen minuut gemist. Dat wist Slot waarschijnlijk niet.
Samen met Kerst.
Ik denk dat hij dat best wel al gewild om gewoon 34 wedstrijden volle bak. Maar het lijkt wel of hij er nog iets meer lol in heeft aan die linkerkant. Dat gevoel, nog iets meer spelvreugde, lekker naar voren. Ja. Als centrale verdediger heb je toch wat meer de controlerende. Hè? En daar is hij fantastisch in. Maar ik merk dat hij gaat dan echt goals maken en meedoen in het maken van goals.
Zei hij ook, hij kan meer risico's spelen.
Ja, hij heeft meer lol in. Nou ja, het is geweldig dat je zo'n gozer hebt. Maar ja, die raak je natuurlijk ook kwijt. Ja.
Sjoerd, over 2 weken gaat besloten worden wie de nieuwe voorzitter wordt van de KNVB. Wie maakt er het meeste kans?
Ik denk eerlijk gezegd toch Frank Pauw nog steeds. Kijk... Ik ken alle protesten en alle bezwaren enzovoort. Maar kijk, Pauw is natuurlijk door die sollicitatiecommissie voorgedragen namens de KNVB. Daar waren alle clubs het eigenlijk in eerste instantie ook helemaal mee eens. Die waren daar best wel enthousiast. Die vonden het een hele logische kandidaat. Toen kreeg je daarna die supportersprotesten. Toen zijn sommige clubs weer een beetje gaan schipperen. Maar ik denk dat als je alles optelt en aftrekt onder de streep... dat de meeste clubs, het gaat niet om wat ik vind... tot de conclusie komen dat hij het meest voldoet aan het profiel dat een bondsvoorzitter moet hebben.
Hans Nijland en Jeannette van der Laan, die politica, die zijn de andere kandidaten. Maar Jorien van der Heerik was ook kandidaat. Zeker. Alleen die heeft zich teruggetrokken. Ja. Hoe zit dat nou precies?
Nou ja, hij heeft zich eigenlijk min of meer spontaan aangemeld. We zaten in een programma van ESPN op zondagochtend. Daar kwam het ter sprake. En op maandag dacht hij opeens, weet je wat, ik doe gewoon toch mee. Toen schermde hij er een beetje mee dat het daarvoor in achterkamertjes was gegaan en dat hij er nu pas achter was dat hij nog mee kon doen, maar dat het niet helemaal waar is, want Die sollicitatieprocedure was natuurlijk volledig open. Hij is zelfs in de kranten gestaan. Je kon je gewoon aanmelden. Had hij ook gekund. Maar toen is hij eigenlijk te laat alsnog aan boord gekomen. Mm. Want Jeanette van der Laan en Nijland hadden al 10 voorkeursstemmen binnengehaald. Mm. Er zijn maar 60 clubs die mogen stemmen. Dus er waren eigenlijk al 20 van die 60 waren sowieso weg. Dus het was nog heel moeilijk voor hem geworden, denk ik, om 10 clubs achter zich te krijgen.
Hoe belangrijk is eigenlijk een voorzitter van de KNVB?
Ja, dat wordt ook wel eens overschat. Mensen denken dat dat een soort de alomtegenwoordige baas van het voetbal is. Het is een tweedaagse werkweek hè, die de bondsvoorzitter heeft, formeel gezien. In praktijk is dat iets meer, maar goed. Het is een grotendeels ceremoniële lobbyfunctie. Dus mensen moeten niet denken dat die bondsvoorzitter dat die alles bepaalt. Het is echt een bestuurder. Iemand die op de achtergrond een beetje masseert. Die internationaal belangrijk is om handen te schudden en om een beetje lobbywerk te doen.
Beetje koning.
Eigenlijk wel. Het is niet een minister-president, maar meer een koning. Ja, maar dat zeg je eigenlijk wel goed. Ja. Dat is wel de goede uitleg. En daarom is het... Ik snap dat die supportersprotesten kan ik best wel volgen ten opzichte van Pauw. Maar hij gaat helemaal niet over supportersbeleid.
Oh. Nou ja, het is wel aardig. De Sparta-directie was vorige week te gast in onze Sparta-podcast. En die waren wel vrij uitgesproken waar zij hun keuze op zouden laten vallen.
Op wie als Sparta bent, ik vind Frank Pauw een hele goede kandidaat.
Waarom?
Waarom? Omdat hij een bekende is in Den Haag. Ik denk dat we in Den Haag nog heel veel te winnen hebben als het gaat over het betaald voetbal.
Je weet wel dat hij uit supporters... behoorlijk aan banden had willen leggen.
Ik denk dat dat een zin is die een beetje uit zijn verband is getrokken. Dat denk ik sowieso. Ik kijk gewoon met name in eerste instantie naar de beste kandidaat. Ik blijf van mening dat dat Frank Pauw is. Maar ook Europees bij de UEFA. Daar is hij een hele goede bekende. Het is een man, als hij binnenkomt, dan komt er ook echt wel wat binnen. Want het is een flinke lengte. Ik heb hem overigens ook nog besproken met de sportsvereniging. En die, als wij hadden moeten stemmen, dan hadden zij daar ook niet een directe mening op tegen.
Ik heb dat
Frank Pauw wel besproken.
Denk je dat hij het ook gaat worden?
Ik denk dat hij meer dan goede kans maakt.
Ja, saillant is, Sparta mag niet stemmen.
Nee, maar dat is met loting bepaald, hè? Ja. Maar waarom is het saillant? Want
op zich, dat zij dus een uitgesproken voorkeur hebben voor Pauw, maar ze dus niet mogen meestemmen.
Nee, maar dat maakt het ook ietsje makkelijker nu om dat op deze manier te zeggen. Wat prima is, hè, wat Laros zegt, dat snijdt ook volgens mij heel erg hout. En ik denk dat er heel veel clubs daar zo over denken. Maar de clubs die wel mogen stemmen, die krijgen gelijk een supportersgroepje achter zich aan. Of een groep, net hoe het uitlegt, die daar dan weer op tegen zijn. Dus clubs houden een beetje hun mond. Maar wat ik er ook wel een beetje van begrijp, is dat de mening die Manfred Laros hier geeft... Dat is wel een beetje de algemene tendens bij de meeste clubs. Niet bij allemaal.
Hoe werkt de verkiezing dan nu? 30 BVO's mogen stemmen?
Ja, 30 BVO's, 30 amateurclubs. Dus 60 gaan er stemmen. En je mag op alle drie mag je stemmen. Je moet een absolute meerderheid hebben om te worden. Is die er in eerste instantie niet, dan gaan ze nog een nieuwe ronde doen.
Oké. Nou, zijn we weer een beetje bijgepraat. Over 2 weken weten we dus meer. Over Sparta gesproken, ja. Harry. Ze konden het kampioensfeest van PSV niet verpesten.
Speelde goed.
Maar... ze waren inderdaad erg goed.
Nou, wat vooral goed was, en dat durven veel ploegen niet, is in die omschakelingsmomenten om er ook met 4-5 man uit te komen. Ja,
durf spelen.
Ja, nee, maar dat is durf, dat is met bravoer. Maar dat zie je heel vaak, dat een ploeg, PSV is veel sterker, zet de druk, kom op je eigen helft te spelen. En dan gaan die 2, hooguit 3 wel eens mee in een tegenaanval. Maar nu kwam Sparta echt met 4-5, soms zelfs 6 man eruit. Ja. En dat maakt
had je dat verwacht eigenlijk?
Nee, verwacht. Af en toe, ik heb het wel vaker gezien bij ze. Maar tegen een ploeg als PSV of Feyenoord is dat toch andere koek. Ja. En dus dat verbaasde mij. Maar dat had ook een beetje te maken met dat PSV natuurlijk een beetje nerveus uit de startblokken kwam. Ja, dat is dus die rare manier balverlies. De duels werden verloren regelmatig. Een keeper die niet helemaal bij de les was. Nee. Want ook de eerste goal die Sparta maakt, vind ik een fout van de keeper. Iedereen zei goed ingeschoten, maar hij schiet hem gewoon over.
Je bedoelt de goal van met 10, joh.
Over zijn kruin schiet hij hem. Ja. Dat is alleen maar dit doen.
Maar dan daarvoor nog een akka van Bakari. Heb jij ooit wel eens een akka gemaakt in je carrière?
Nee, ik ging gewoon er langs.
Gewoon?
Maar het is een prachtige actie natuurlijk, zeker voor een bek. Maar het start van een Sparta was fantastisch. En daarna weet je wel, als ze iemand zo'n aansluitingstreffen of de gelijk maken, dan weet je wel, daar gaat het fout. En toevallig kwam je toch weer per ongeluk op 2-1.
Dus dachten ze bij Sparta na afloop, dat had natuurlijk gewoon in Eindhoven veel meer gezeten.
Ik ga niet zeggen dat wij de controle hadden over de wedstrijd, maar ik denk dat PSV niet echt tot kansen kwam.
Ja, niemand heeft zich verschuild, iedereen wilde de bal hebben, het was aan de bal goed. En dan merk je ook in het stadion dat het, ik gaf dat voor de wedstrijd in interview ook al aan. Ik wil niet zeggen dat die ploeg zenuwachtig wordt, maar je merkt wel dat het niet loopt zoals zij willen dat het loopt. Dus in dat opzicht mogen we trots zijn.
Laat ik zo zeggen, wij zijn hier ook gekomen om een resultaat te halen. En zo hebben we denk ik ook gespeeld, zo hebben we ons gepresenteerd. Ik vind dat Sparta ook zo hoort te spelen. En ik weet dat er ook wedstrijden zijn geweest dit seizoen, bijvoorbeeld uit bij Feyenoord, waarin we de kritiek kregen, wat ik ook snapte. Alleen dat wilden we toen niet zo. Alleen dat gebeurde wel. En vandaag... Ja, vandaag waren we vast, hadden we vertrouwen, hadden we vooral veel lef.
Al vind ik wel dat we, als je naar de 4 tegengoals krijgt, dat we er zeker 1 of 2 hadden kunnen voorkomen. Misschien een beetje geluk, ietsje scherper. En dan zit je dichter bij een resultaat. Maar goed, dat doet niks af aan de totale prestatie van PSV dit jaar. Die zijn by far de allerbeste geweest.
Dat was Pelle Clement, die trouwens komende vrijdag op de stoel van Sjoerd zit. Wat wilde je nog aan toevoegen?
Nou, we hadden het even over slecht verdedigen.
Ja, bij de goal van Bakayoko en de goal van Los Cagliari.
Ja, maar echt niet normaal. Van de Kust die zich op snelheid laat pakken door Luc de Jong. Dat kan al helemaal niet. En ook nog aan de verkeerde kant zit. En die andere was helemaal schandalig. De 3-2.
Ja, die vrije trap van Veerman.
Dat Eerthuizen, die staat links en hij moet gewoon centraal. Ja, het is ongelooflijk. Kijken niet om en nee. En de 4e was trouwens ook een fout van Eerthuizen. Want die stond toen veel te ver in het middenveld. En die moet zo'n speler...
Die moest ook geblesseerd af. Ik weet niet hoe
ja, er gingen er 2 met een vervelende enkelblessure af. Dus dat is ook vervelend voor de na-competitie eventueel. Ja. Hoewel het beide spelers waren die, waarvan ik zeg, die kan je goed vervangen.
Wie bevalt jou het meest bij Sparta?
Ik vond die Metinho wel een leuke speler eigenlijk.
Goed, hè? Die doet Kitolano gewoon vergeten, soort van.
Ja. Nou ja, dat is ook een beetje gebaseerd op gisteren, want daar viel die ook wel echt op. Maar het is een goede speler. En... ja, sowieso over de hele lijn is Sparta natuurlijk weer een geweldig seizoen.
Ze staan 9e, bijna... de play-offs zijn nu officieus binnen. Maar ja, die gaan ze natuurlijk gewoon weer halen, tweede jaar op rij.
Dat is het grote risico van succes hebben, dat mensen het gewoon gaan vinden.
Daar hebben ze ook bij Sparta wel wat last van, ja.
Ja, maar dat is echt niet zo. Want Sparta hoort natuurlijk bij die hele grote groep van clubs die ook ver in de eerste divisie spelen. En als je dan dit soort seizoenen 2 keer achter elkaar kunt hebben, is dat gewoon echt geweldig.
Ik vind dat ze gewoon goede spelers hebben ook. Als je Slot volgens mij op dit elftalletje loslaat, dan weet je niet wat je ziet volgens mij, hoor. Ja, nee, maar qua manier van spelen. Die kan met deze spelers volgens mij hetzelfde als wat hij met Feyenoord doet.
Maar waarom
alleen
zou Rijsdijk dat dan
niet
doen?
Voor kampioen? Nou ja, die hebben een andere manier van... Dick Advocaat speelt ook anders. En zo heeft iedere trainer zijn eigen manier van denken. Mm. Zo hoe hij het moet doen. En dat heeft ook wel eens met de mensen om je heen te maken. Hè? Hoe die stimuleren. Ik heb altijd aanvallend voetbal gepropageerd. Ik ben ook assistent trainer geweest. Nou, als ik dan met zo'n trainer zat en die ging inzakken heel de tijd of zo. Dan zei ik daar wat van. En dan zei joh, laten we dat eens anders proberen.
Ben je er dan naar geluisterd als je dat
meestal wel
deed?
Natuurlijk. Dat begrijp je
natuurlijk
wel. Maar. Nee, maar ik heb echt al altijd... zoiets van, je moet het publiek vermaken. Hè?
Zoals PSV
het
dat
stadion
deed dit
is
jaar.
Is een theater.
Ja, zoals PSV dat deed dit jaar. Hè?
Maar ja, je hebt toevallig Bos is natuurlijk ook zo'n trainer die graag het initiatief neemt en aanvalt.
Complete dominantie?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat heeft volgens mij ook iedereen zo benoemd. En daar moeten ze alle credits voor krijgen. Want het was niet alleen, ze waren niet alleen in iedere wedstrijd beter. Het was ook iedere wedstrijd leuk om naar PSV te kijken. Ja. PSV heeft in het verleden natuurlijk best wel vaak elftallen gehad die vooral heel degelijk waren, heel moeilijk te verslaan. En waar je ook wel eens af en toe in slaap viel. Want dan werd het weer 3-0 op een doordeweekse avond. En dacht je, ja, waar heb ik nou naar zitten kijken? Dat is bij dit team nooit geweest. Nee, altijd leuk.
Zeker. Nou goed, Sparta kon het ze lastig maken. Maar dus niet genoeg om ze de titel te... Althans, het titelfeest uit te stellen. De spits van Sparta, Lauritsen. Veel om te doen. De vraag is, gaat die blijven of niet? Hè? Kon afgelopen winterstop al een transfer maken naar Italië. Zou die klaar zijn om Pavlidis op te volgen bij AZ?
Nou, ik vind Pavlidis wel wat verfijnder en ook wel een iets betere speler, een betere spits gewoon. Ja, ik zou niet, als ik hem was, kijk, zou ik gewoon nu een klapper maken die jou gewoon financieel binnenhelpt. Ja. Je hebt een categorie speler die moet dat een keer doen op het moment dat het ijzerheet is, zoals Harry net zei.
Maar dat is dan niet in Europa waarschijnlijk?
Nee, dat hoeft niet. Nou, dat kan wel. Misschien kan hij wel naar een van de championship club. Weet jij veel.
Kun je daar ook financieel onafhankelijk spelen in de championship?
Nou, in het linker rijtje kom je er wel een aardig end hoor. Mm. Onafhankelijk is misschien een groot woord, maar je kunt dat natuurlijk geweldig verdienen. En ik kan me voorstellen dat in zijn positie dat hij daarvoor kiest.
Mm. Hij is natuurlijk, kijk, die lengte, hè, dat is alweer een prachtig wapen. Hè. Hij is kopsterk, hij kan ballen wegleggen en zo. Moeilijk te bespelen voor iedere tegenstander. En dat is wel een wapen waar je graag in je selectie hebt. He, je moet lengte hebben in een hele selectie. Hè? Als je 24 man hebt, moeten bepaalde aspecten moeten in jouw groep zitten. Snelheid, fysiek, maar ook voetbaltechniek. En dit ook, lengte. Mm. Dat is echt, en dat is een enorm wapen. En dat zou die kunnen uitbuiten. En ja, we zeggen nou over financieel onafhankelijk. Nou, dat ben je tegenwoordig al snel hoor. Daar hoef je niet voor naar Real Madrid.
Kun je daarvoor ook analist bij FC Rijnmond worden?
Nou, nee, ik heb het nu even op het veld. Hè.
Oh.
Hier moet je geld meebrengen. Maar,
nee, je bent ook net gedegradeerd.
Dus dat scheelt ook. Oh ja, dat met golf zeg je.
Gedegradeerd
met
dat golven?
Ja, we zijn gedegradeerd. Oude mannengolf, dat wel. Maar
schande,
het is toch een tegenvaller.
Ja.
Het lag niet
had
aan
je
mij.
Nou maar slot gehad als coach? Had je nou maar slot gehad als coach?
Ja. Ja, nou wel wat
als het gaat om die spitspositie bij AZ toch nog even ook aankaart. Dat niet alleen Lauritsen daar ongetwijfeld op een lijstje staat. Maar dat ook de naam van Troy Parrott wordt genoemd. De spits van Excelsior.
Ja, niet voor het eerst ook volgens mij hè, dat hij daar wordt genoemd. Al wat langer dat zijn naam daar rondgaat. Ja, toch ook iemand die... als je kijkt hoe hij het bij Excelsior doet.
8 goals.
Ja, en als je dan in een beter elftal gaat spelen waarin je ook veel meer kansen gaat krijgen. Dat geldt eigenlijk hetzelfde als met Lauritsen. Ja, dan kan je daar ineens wel een grote indruk maken. Ja, ik vind niet zo heel gek dat ze naar hem kijken.
Hij moet vanavond spelen, Troy Parrott. Oh. Hij is weer terug van een schorsing met Excelsior. Thuis tegen NEC, daar staat vol de druk op nu. Ja,
dat was een tegenvallen natuurlijk.
Omdat RKC met 5-0 wint.
En ook nog met doelsaldo, hè?
Ja.
Want ze stonden eigenlijk min of meer gelijk. En als Excelsior dan vanavond zou winnen, dan pak je eigenlijk weer wat
los. Gaat Excelsior bestand zijn tegen de druk?
Ja.
Heb je toch tegen Volendam ook, hè?
Je hebt meer echt zo'n houding van wat een klote vraag.
Dat is, gaan ze winnen vanavond, kan je ook zeggen.
Dat vroeg ik niet.
Hoeveel denk je dat het wordt?
Los van de druk, ik denk dat het te moeilijk is tegen een tegenstander als NEC. Wat ook een van de beste ploegen van de Eredivisie is.
Ja.
Zeker in die subtop, zeg maar. Dat het probleem is. Kijk, de druk, ja. Bij Excelsior heb je relatief weinig druk, hè, over een heel seizoen gezien. Dus dat hoort er nou helemaal bij. Maar ik denk dat gewoon de opdracht te groot is.
Maar dit is een finale, zeggen we dan.
Ja, dat soort dingen, ja.
Nee, maar wat wel is, hè, NEC heeft wel natuurlijk zo'n grote bekerfinale gespeeld. Hè, en dan valt er ook wel weer wat van zo'n ploeg af. Misschien dat ze iets, want die zijn zich min of meer aan het voorbereiden op de na-competitie natuurlijk. En dat ze net iets minder en dat ze al een beetje vooruit zitten te denken. Ik moet nou niet meer geblesseerd
worden. Maar kan NEC ook nog die play-offs ontlopen door gewoon vijfde te worden.
Ja, maar dan moeten ze alles winnen.
Ja, moeten ze winnen vanavond.
Ja, maar oké. Okay. Normaal gesproken, en tegenstanders moeten dan ook nog alles verliezen. Weet je wel, dat zit allemaal wat ingewikkelder. Maar er is zo'n beetje wat van last afgevallen. Want dat is natuurlijk een enorm spannend moment, zo'n bekerfinale. En dan weet je wel, dan is het even voorbij.
Ja. Wat denk ik ook nog wel voor Excelsior jammer is dat zo'n speler als Driehoek nog gewoon niet op tijd fit is. Want die kun je wel gewoon goed gebruiken. Zeker tegen een ploeg als NEC.
Nee, maar je treft NEC nu op een goed moment, vind ik. Dus de mogelijkheden zijn echt wel 60, 70, 30, 60, 40.
Ja, in 16e worden, dat weten we de laatste jaren. Ja.
Wil je niet, hè?
Dat wil je.
Gaat dat vaak niet goed?
Nee, bijna nooit.
Nee. Het gaat wel goed met FC Dordrecht in de eerste divisie. Die spelen gelijk tegen de koploper Willem II vrijdag. Daardoor wordt Willem II gepromoveerd. Denk je dat Dordrecht ook kan promoveren?
Ja, dat kan. Ja, tuurlijk. Kijk, iedereen heeft in die play-offs sowieso een kans. Je weet het van tevoren toch niet. Maar zij zijn een van de beter voetballende ploegen in de eerste divisie.
12 duels nu al ongeslagen.
Ja, maar niet alleen door een soort toeval of door anti-voetbal. Nee, gewoon door heel goed te voetballen. Ze hebben echt een leuk elftal. Ik heb weinig teams in de eerste divisie gezien. Zelfs Willem II niet, die heel stabiel zijn, maar die niet per se geweldig gespeeld hebben. Die zo goed voetballen als Dordrecht.
Ja. En wat ze hebben snelheid, hè, voorin. Snelheid voorin, scorend vermogen. Nou, dat is toch wel iets. Als je dan achterin een beetje gesloten kan houden,
ja, maar ze hebben
dan
ook
ga je
voetbal,
veel winnen.
Voetbal van achteruit. Hè. Ze hebben uitstekende backs. Ja. Die jongens centraal. Ik ken niet alle namen, daar moet je me niet op afrekenen. Maar die jongen die centraal speelt kan goed voetballen. Ik vind het echt
een
leuk team.
Gewoon een uitgebalanceerd elftalletje met de mogelijkheden die Dordrecht heeft.
Ja, en ze hebben bijvoorbeeld Silo het Zand, hè? Ja. Die van Feyenoord natuurlijk komt. Ze komen er meer van Feyenoord. Die blijft langer. Wat zien ze in hem?
Tot 2028 bijgetekend. Ja, maakt natuurlijk goals, zorgt voor assists. En als je inderdaad je contract kunt verlengen, dat doen ze ook niet voor niks natuurlijk bij Feyenoord. Pas heeft Tsongi ook al zijn contract verlengd. Het schijnt dat Sebaoui ook binnenkort in gesprek gaat om te verlengen. Ja, dat doen ze natuurlijk ook niet voor niks. Omdat ze dus zien dat die jongens zich daar wel ontwikkelen. En daarom is het juist fijn dat ze nu bij FC Dordrecht bovenin mee kunnen draaien. Dat is beter dan in die onder 21 competitie om daar je minuten te maken. Denk ik dat het juist goed is dat ze zich hier ontwikkelen. Ook onder een trainer. Hè, die,
het schijnt een tandem te zijn die succesvol is. Hè, met Santoni natuurlijk al enige jaren bij Dordrecht. En nu Pascal Bosgaard aan zijn zijde. Die is in dienst van Feyenoord, maar is assistent bij Dordrecht. Maar ja, de vraag is of hij dat volgend jaar ook nog is.
Ja, want hij is benaderd om trainer te worden van onder 21 bij Feyenoord. Melvin Boel die heeft aangekondigd dat hij daar weggaat. Dus hij gaat binnenkort in gesprek met met de club. Om te kijken of dat wat voor hem is. Het zou ook wel inderdaad die tandem met Santoni. Ja, dat werkt blijkbaar heel goed.
Maar je kunt je zelfs afvragen hè, in hoe fijn dat nu omgaat met Dordrecht. Of dit niet beter is voor de ontwikkeling van dit soort jongens. Van het Zand en anderen.
Dan met een jong Feyenoord.
Want die jong teams in de eerste divisie. Daar hoeven we niet uitgebreid over te hebben. Maar die spelen natuurlijk ook voor spek en bonen mee. Hè? Ja. Dus de echte druk zit er daar nooit op. Als je die ziet voetballen. Het is heel vrijblijvend. Kijk, Dordrecht speelt nu wel voor promotie.
Ja.
En daar komt in die play-offs wel vol de druk op. Die spelen echt ergens voor.
Betere opleidingen. Je hebt met media krijg je te maken. Je krijgt met echte supportersgroepen te maken. Hè, waar je ook...
En met competitie hadden je, natuurlijk. Wat je
het zegt. Daarom. Dus het is altijd beter dan die... Ik vind helemaal handig dat er geen tweede elftallen in die competitie thuis horen. Daar moeten ze eigenlijk onmiddellijk mee stoppen. En gewoon weer een goede tweede competitie maken.
Maar zou het dan ook goed zijn, denk je, als je gaat spelen inderdaad in de Eredivisie als Dordrecht zijnde en waarschijnlijk dan aan de onderkant? Of juist bovenin in die keukenkampioendivisie?
Nou, dat kan allebei bij zijn toegevoegde waarde hebben. Kijk, je hebt heel veel voorbeelden gehad. Jan Vertonghen speelde een jaartje bij RKC en deed die blind bij Groningen, weet je wel. Mm-hmm. Is dat dan minder geweest voor hun carrière?
Ronald de Boer Twente.
Ja, maar die werd echt verkocht.
Ja, okay,
maar
we
laten het hierbij. Ja, tijd is voorbijgevlogen. Wel bedankt. Sjoerd Ponsoe, Dennis Kanenburg en Harry van der Laan. Tot zover FC Rijnmond op deze maandag. Woensdag is het de Sparta Podcast. En vrijdag zijn we er weer met FC Rijnmond. Goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin en Serre Meubelen en Neco Ship Supply.